When I'm 64. Martijn Brebaert en Martien Dupri, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven na het pensioen.
Aflevering 67. Kreupel op een vulkaan.
Martien, we moeten het eventjes hebben over de fysiotherapie.
De fysiotherapie?
Ja, en waarom daar van die gigantische kampeerhamers liggen bij zijn op de handelkamer.
Ik dacht dat wij gaan het hebben over het verleden en de toekomst.
Ook.
Oh, goed zo. Want weet jij nog waar 002 voor was?
Zo, en 003.
008.
Ja, we geven volgende week, volgende maand de oplossing. Veel plezier, ik heb zin in, man.
Hebben we nog wat meegemaakt, Martijn?
Ja, nou, ik dacht misschien toch eventjes weer over,
eventjes.
Over lichamelijke ongemakken. Wat we een beetje proberen te vermijden. Maar nu heb ik wel iets, iets toch wel bijzonder. De moeite van het vermelden waard. Ik ben bij de fysio geweest.
Zo.
Ja, dat vind ik sowieso al... daar wordt ook verschillend over gedacht, hè?
Daar wordt zeer...
Maar goed.
Ik dacht, hier aan tafel ook.
Ja, ik dacht, kan geen kwaad. Want ik had een beetje last van spierpijnen. En gewoon algemeen, hè? Dat je toch het idee hebt dat je wat minder in balans bent dan een jaar of 20 geleden. Dus ik denk, nou, moet ik maar eens even
dat
kijken.
Dat zeker, ja.
Dus ik ga bij die fysio, kreeg een intakegesprek, hè?
Ja.
Intakezitting, ligging eigenlijk. Ik moet op zo'n behandelbank liggen. Staat die fysiotherapeut, die staat dus over mij heen gebogen. Heeft aan beide kanten heeft hij een assistent staan.
Natuurlijk.
Of een leerling, weet ik veel.
Een chique en fysiotherapie.
Een van de eerste dingen die hij tegen mij zegt is... ga op je rug liggen en dan buig je je voeten zo ver mogelijk aan beide kanten naar buiten. Dus dat doe ik. En nou, toen zag ik al meteen een soort veelbetekende blik van hem naar die studenten, naar die leerlingen toe.
Ja.
En hij zegt, nou, jullie zien het wel, hè?
Dus, oh,
en dat vind ik niet prettig, hè?
Nee,
dat je dan weet, het gaat over jou, maar je weet eigenlijk niet. Jullie zien het wel, hè? Ik zei, wat is er aan de hand dan? Hij zei, nou ja, kijk maar. En toen zag ik het ook. Mijn linkervoet kan veel meer naar links klappen dan mijn rechtervoet naar rechts. En dat is waarschijnlijk omdat ik daar ooit...
Maar daar kun je oud mee worden.
Ja, dat is ook. Maar op het moment dat je het ziet, begint het je te irriteren. Dat is heel gek. Het is misschien omdat mijn Achillespees aan die kant ooit gescheurd is. En ik te weinig oefeningen heb gedaan om dat allemaal weer soepel te krijgen. Hoe dan ook. Hij had me verder bekeken om andere dingen. Maar toen zegt hij, ja, ik wil toch eigenlijk even iets aan die voeten doen.
Ja.
En toen pakte die, Martien, ik overdrijf niet. Toen pakte die een hamer. Ken je die kampeerhamers met zo'n grote rubberen kop?
Ja, ja, ja.
Kampformaat.
Ja.
Dus ik denk, wat zullen we nou krijgen? En toen pakte hij een, hoe heet zo'n ding ook? Zo'n drevel waarmee je spijkers de voeten in draait. Dus hij zegt tegen mij, dit wordt even onplezierig.
Nee.
Ik weet niet wanneer een arts dat voor het laatst tegen jou gezegd heeft. Maar dan weet je, dat is heel slecht nieuws. Hè?
Nu gaan we
dus
aan de slag.
Hij zet die drevel op mijn onderkant van de voeten. Geeft een gigantische klap met die hamer. Als je doet, echt niet normaal meer. Maar toen was hij nog niet tevreden. Deed hij tot twee keer toe. Ik heb zo'n pijn.
Maar gaat de huid niet stuk?
Nee, dat niet. Nee. Nee, dat is die drevel. Hij heeft hem waarschijnlijk dan precies goed geplaatst. Ik weet het niet exact wat hij deed. Maar, moet je opletten. Die voet die ging gewoon naar rechts. Die viel gewoon naar rechts.
Ja.
Net zoals mijn linkervoet.
Mij niks. Ik bedoel, maar dat was ook gebeurd.
Nee, zo was er niks gebroken. Nee. Maar opeens was hij helemaal soepel. En ik denk, jeetje, wat raar, joh. Ja, zegt hij nou waarschijnlijk, dat hebben we wel vaker, dat een soort middenvoetsbeentjes, dat hij dan... vastzitten of zo. Weet je wat mij een beetje aan deed denken bij zo'n... heb je ook wel eens bij zo'n centrale verwarming... met zo'n thermostaat, zo'n draaithermostaat.
Ja.
Je kijkt nu al alsof het je niet bekend voorkomt. Nee. Je weet wel wat ik bedoel. Bij mij zitten die wel eens vast, hè? Oud huis, weet je wel.
Doet mij meer denken aan die gevelkachels die we in het HWC hadden... waar iedereen tegenaan stond te schoppen.
Ja, bij wijze van spreken. Maar dan moet je dus zo'n ding met een hamer... van mijn zwager geleerd, moet je af en toe met een hamer een tik geven... en dan schiet hij weer los. Nou, zo was het met mijn voet ook een beetje. Dus ik kwam daar na één behandeling... kwam ik daar toch min of meer vlieren fluitend naar buiten van... ik voel me 40 jaar jonger dankzij deze hamer en deze drevel.
Dat is op zich prachtig. En dan is het nu helemaal weer...
Ik was al heel bang dat je dat zou vragen.
Want je loopt als een krant, zeggen ze in Amsterdam.
Het is verleden week helemaal misgegaan. Maar dat had met die hamer niet zoveel te maken. Maar ik ben door mijn rug gegaan. Met als gevolg dat als je een... Ik liet een koffielepeltje op de grond vallen. Nou, ik denk dat ik van 4:30 tot 5:00 bezig geweest ben om dat ding op te rapen. En nu gaat het wel beter, hoor. Maar ook dankzij de... Want dat zul je ook altijd zien, dat als zoiets gebeurt, heb je geen pijnbestrijding in huis. Ja. En ik kon echt helemaal niks. Ik kon niet meer overeind komen. Dus ik had, maar we hebben dan zo'n buurt-app. En dat is dan heel lief. Die mensen gaan dan allemaal medische ibuprofen door de voordeur duwen. Maar dan ook zo dat het niet op de grond valt.
Nee, maar nadat jij natuurlijk geklaagd had.
Ja, nou niet geklaagd.
Het gaat niet goed met
nee,
mij.
Ik kan die spullen zelf niet kopen. Ja, want,
maar geen soep.
Hè?
Geen soep.
Soep?
Dat mensen soep komen brengen.
Oh, nee. Ja, dat hebben ze wel aangeboden. Oh, maar dat ging me dan weer een beetje ver. Nee, maar die ibuprofen, maar wat ik dan zo lief vind... had één buurvrouw die had gezegd... ja, ik heb het in de brievenbus laten zitten... zodat het niet naar beneden valt, want dan hoef je niet te bukken.
Kijk,
ja, dat is fantastisch. Het. Ja. Nee. Dus, nou, dat was het wat mij betreft. Heb jij ook iets vreselijk schokkends meegemaakt?
Nee, nou, dat zeg ik. Minder dan ik had gehoopt.
Ja?
Wij zouden afgelopen zondag... Ja. Zouden wij in Heemstede naar de Stabat Mater gaan, per college.
Ach, mooi, ja.
Ja, prachtig.
In de kerk hier in Heemstede?
Ja, oude kerk.
Ja, is mooi. Oh. Mooi plekje ook.
Ja, oké. Okay. Dat zou starten om 3:00. Hè. We zitten op een leeftijd dat je toch de voorstellingen 's middags doet.
Ja.
Kun je met daglicht nog naar huis?
Zeker.
Nee, en...
Beetje tijdig weg ook.
Ja. Dus wij om 1:00 inderdaad, nou, dan zijn we op tijd. Dus wij om 1:00 vertrekken, 2 uur lang.
Ja, moet kunnen.
En we wilden er ook een beetje op tijd zijn, want er waren geen besproken plaatsen. Dus ja, je wilt toch een goede plek. Dus ja,
zeker.
Wij om 1:00 weg. Nou, dat ging prima. Precies tot de A13, dan ben je toch al zeker 15 kilometer van ons huis af.
Dat is niet zo ver, Martien.
Nee. En toen ging het al wat minder. En uiteindelijk net voorbij Delft stond het gewoon vast.
Op zondagmiddag?
Op zondagmiddag, ja. En dan denk je nog, dit gaat nog wel opknappen.
Of was het bij de IKEA? Want dat kan ook heel erg zijn.
Ja, voor IKEA. Maar het was net voorbij de IKEA dat we stil kwamen te staan.
Oh, dat is een gekke plek.
Dus goed, na een tijdje bleek wel dat de A4 opbleek. En de A4 was afgesloten.
Shit. En dat wist je niet van tevoren?
Nee, dat was net gebeurd. En 's avonds in het nieuws zagen wij dat het kwam door Ajax-supporters, voetbalgekkies... die de bus hadden tegengehouden die op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam ging. Want ze wilden de spelers even toejuichen.
Een hart onder de riem steken, want ze gingen naar Feyenoord. Och man, ik heb het helemaal gemist overigens, maar wat erg.
Ja, nee.
Nou ben jij daar al niet zo'n fan van?
Nee, nou ja, vooral niet omdat... kijk, voor mij... Als dat nou eens 1 keer gebeurt, waarom dan het hele verkeer tot in Delft stil moet staan, is mij een raadsel. En wij zijn ook nog eerst natuurlijk. Er was een fantastische sluiproute via de A44. Dus dan word je die kant op gestuurd door de navigatie. Maar ja, tegen die tijd dat jij op de weg richting Wassenaar zit, dus op de A12, stonden we ook stil. Rechtsaf toen we eindelijk na 3 kwartier een uur richting Wassenaar. Maar ja, toen stond de A44 vast. Dus bij Duindicht inderdaad linksaf. Dus het Wassenaar in, om dan maar via een of andere kustweg proberen te komen. Nou ja, wij zijn dus niet verder gekomen dan jouw oude huis.
Toen ben je omgekeerd.
In Wassenaar.
Nou,
en toen zijn we maar teruggegaan. Want wij gingen toen, was het al... Ik denk dat we niet voor 4:30 in Heemstede konden zijn.
Wat erg. Volgens de... Al die snelweg afgezet vanwege een paar...
Ja.
Gek, ik zou zeggen, gewoon open laten. Een supporter meer of minder maakt ook niet zoveel uit.
Nee, voor mij hadden ze gewoon door mogen. Maar dat mag je... Dat is, wat ik dan weet... Wat ik dan jammer vind... Dat 's avonds dan, als je dan ziet, dan denk je, oh, supporters, nou, politie was erbij. Dus je denkt, ja, er is toch nog gerechtigheid. Nou, inderdaad, die hebben ze de snelweg, de politie heeft de supporters de snelweg afbegeleid. En toen zeiden ze, ja, we hebben maar verder niet aanhoudingen gedaan. Want
deescaleren.
Het escaleert zo snel, hè.
Deescaleren.
Dus ik dacht, nou ja, dan... Ik verwachtte dan wel dat ze de kentekens opgenomen zouden hebben... en dat er maandag iemand bij de jongens langs zou gaan.
Ja, lijkt mij ook, ja.
Nee, dat had ze ook niet gedaan. Dus,
wat erg.
Ja,
dat wordt toch gek.
Ja, een beetje jammer.
Heel erg. Goed, Martien, we kozen voor de titel Kreupel op een vulkaan.
Ja, jij zeker.
Ja, want ik voel het dansen niet meer. Nog even los van mijn fysieke ongemakken. Maar gewoon, überhaupt dansen, het komt wel heel dichtbij, vind ik allemaal. Ik vind het wel een heel bedreigende tijd. Hoe sta jij daarin?
Ja, ik ben niet zo'n danser, zal ik maar zeggen. Maar ik zie om mij heen, ik vind wel dat zeg maar, het volk of we met z'n allen blijven wel naar de bioscoop en het theater gaan en uit eten gaan. Het terras hebben nog nooit zo vol gezeten, zal ik maar zeggen. Dus dat we met z'n allen in een soort van ontkenning zitten.
Of is er echt, zoals Maarten van Rossum zegt, je moet je niet zo zorgen maken, er is niks aan de hand.
Ik geloof dat we dat helemaal voorbij zijn. Ja, ik geloof dat er bijna niemand meer is die denkt, dit komt allemaal vanzelf wel goed. Het stelt eigenlijk niks voor. Dit hebben we al zo vaak meegemaakt. Nou, bedenk alle dooddoeners maar. Dat geloof ik niet. Nee. Ik denk dat dat wel een beetje weg is. Ik heb meer iets dat ik denk, nou ja, voor mezelf maak ik me er niet meer druk om. Maar dat heeft gewoon met leeftijd te maken. Als het nou echt misgaat, dan hoef ik dat allemaal niet meer mee te maken wat mij betreft. Maar voor de rest, voor je kinderen en kleinkinderen is dit natuurlijk een verschrikkelijke tijd.
Zeker, maar los daarvan, ik kan me ook eigenlijk niet herinneren, hooguit met één uitzondering, dat was de autoloze zondag. En dat was ik natuurlijk eigenlijk nauwelijks politiek bewust wat daar nou precies aan de hand was.
Ja,
je
zat op de snelweg.
Maar ja, maar dat je nu...
ik vind vooral het bedreigen, het dreigende of het bedreigende, vind ik erg vervelend. En de onbeschaafdheid van zo'n Trump, dat Amerika niet meer een soort vertrouwde plaats inneemt. Kijk, dat ze ten eeuwige dagen voor Europa blijven betalen en opkomen. Dat begrijp ik allemaal wel. Ja, ja. Maar dat het zich helemaal tegen je keert. En dat we nou eerst dat gedoe hebben gehad om Groenland. En nu weer zo'n, wat mij betreft, giftige cocktail hebben van Amerika en Israël tegen Iran. Dat word je niet vrolijker van.
Het is gevaarlijk, omdat je totaal niet weet welke kant die opvliegt. Hè? Het is gewoon iedere dag.
Maar hij zelf ook niet. Ik had nooit gedacht dat de straat van Hormuz afgesloten is. Dat niemand mij van tevoren vertelt.
Ja, je weet, ik ben een nieuwsjunk. Dus ik zit nu een beetje die oude jaaroverzichten opnieuw af te spelen. En al in 1980, Martien, bij de eerste golfoorlog tussen Iran en Irak, dreigt Iran ook al de golf van Hormuz af te sluiten. Dus zo nieuw. Als je een beetje huiswerk doet, is het allemaal niet zo nieuw geweest. Maar bovendien ook het feit dat je helemaal niet weet of er nou echt onderhandelingen zijn of niet. Trump zegt het ene, Iran zegt het andere.
Het lijstje schijnt via onderhandelaars of bemiddelaars wel overhandig te zijn. Maar ja, er zijn geen gesprekken. Dus dat is
gek voor woorden.
En ik zou ook niet verbaasd opkijken als morgen er ineens een soort compromis is of eind. Dat zou ik ook denken.
Dat het zomaar over is.
Ja.
Dat ligt heel dicht bij elkaar. Want jij hebt mij een appje gestuurd waarin we een afspraak maakten. En in dat appje stond, ik zie je volgende week. Ja. Als dan Wereldoorlog 3 nog niet is uitgebroken. Ja. En een tijd geleden zouden we daarom, althans ik zou daarom glimlachen. En nu denk ik gewoon van ja, het zou maar zo kunnen ook. Nog nooit gehad. Nee. Het gevoel nog nooit gehad.
Nee, de adviezen in de categorie alleen de even kentekens mogen deze dag de weg op en morgen de oneven kentekens.
Eigenlijk, ja.
Dat is allemaal, dat zijn we allemaal alweer voorbij.
Daar zijn we zeker voorbij. Maar in hoeverre bereid jij je voor op iets wat helemaal misgaat?
Ja, nou, nee, niet. Niet. Voor jou? Ik heb wel niet. Nee, ik leef er heel erg mee. Het is het eerste wat ik doe, 's ochtends is alle kranten lezen en kijken wat er nu weer gebeurd is. En ik word er ook. Het maakt ook wel mismoedig. Ja. Maar je kunt er ook niks aan doen.
Nee.
Je hebt ook niet het gevoel dat je enige invloed hebt.
Nee. En nieuws mijden vind ik dan ook weer niet de oplossing. Maar ik bedoel eigenlijk meer, is bijvoorbeeld een noodpakket aan jou besteed? Ga je daar serieus over nadenken?
Nee, ik hoop dan toch meer op een voltreffer, zal ik maar zeggen.
Dat het in één keer gewoon afgelopen is. Ja.
Nee, maar slim is dat natuurlijk niet. Want, nee, goed. Het zou wel handig zijn om iets in huis te hebben. Het wordt ook wel heel vervelend als je het allemaal overleeft en de buren die zie je met de zakken patat in de rondte lopen. Ja. en met de auto rijden en ik zit zonder benzine en zonder geld, zonder telefoon. Dat lijkt me wel vervelend, ja.
Ik heb de vraag ook aan Coat gesteld.
Ah.
Dus de quote van Coat is nu eigenlijk de nood van Coat.
De quote van Coat.
Ja, zeker heb ik een noodpakket. Niet voor als de grote zondvloed komt, maar
dan verdrink ik gewoon. Maar wel als ineens elektriek en gas uitvallen. Ja, dan zit ik hier met de honden. Dan moet gewoon een voorraad en voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Dus ik heb voor de honden een hele grote zak met droogvoer. Dat die uit de voeten kunnen, uit de poten kunnen. Dan heb ik zo'n noodradio waarvan ik niet weet hoe die werkt. Maar dat weet mijn buurman wel, denk ik. En heb ik kampeergasjes waarvan ik ook niet weet hoe ze werken. Maar dat weet ook mijn buurman wel, hoop ik. En heb ik kaarsen, weet ik wel hoe die werken. En ik heb hele leuke schemerlampjes op zonne-energie. Dat ik 's avonds gewoon kan lezen. En ze zien er ook nog mooi uit. Dan heb ik een powerbankje, ook op zonne-energie, dat ik dingen kan opladen. Dan natuurlijk water voor de honden en voor mezelf. En ik heb een regenton voor niet-consumptie, zal ik maar zeggen. Dus voor wc doorspoelen, dat soort dingen. Dan gewoon flessen water natuurlijk, voor wel consumptie. Dan heb ik cash in kleine coupures, voor als je niet meer kan pinnen. En in kleine coupures is hartstikke handig, want als je een brood gaat kopen, dan wil je niet met 50 euro moeten betalen terwijl zij niks terug hebben. Dus kleine coupures. Dan heb ik olielampen. Heb ik een hele mooie olielamp gekocht in Frankrijk op een brocante vorig jaar. En dat schreef ik op Blue Sky. En dan krijg je zo'n mensplenende oudere man, denk ik. En die gaat dan zeggen, raad geven van, ja goed en wel die olielamp, maar moet je ook niet vergeten lampolie te kopen en lucifers. Ja, denkt die man dat ik gek ben. Tuurlijk heb ik dat. Dan verder heel veel blikjes eten. Vooral bonen, allemaal soorten bonen en tomaten. Wc-papier en boeken. Want ja, televisie heb je niet meer. En je moet jezelf toch een beetje kunnen amuseren. Dus ik heb altijd hier een heleboel boeken nog die ik nog niet gelezen heb. Nou ja, ik hoop dat we het zo een beetje redden. Want ik vertrouw de overheid niet als ze zeggen dat je voor 3 dagen moet zorgen dat je er doorheen komt. Dus als er iets gebeurt, is dat natuurlijk veel langer. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En misschien heb ik wel wat overgeslagen, maar ik geloof wel dat ik alle terreinen gecoverd heb.
Nou, Koot heeft zich wel heel grondig voorbereid. Hè? En haar honden hoeven zich ook geen zorgen te maken.
Oh, verstel maar. Nee.
Maar jij doet niks. Hè? Maar ik bijvoorbeeld weer wel. Kijk, we hebben
jij
hier
doet
ook een
wel
paar
iets.
Keer. Nou, wel iets. Ik heb hier een paar keer meegemaakt om andere redenen. Maar dat de stroom uitvalt. En ik kan helemaal niks meer. Ik kan niet meer bellen. Je kan geen tv meer.
Nee, dat
niks.
Valt tegen, ja.
Dus ik heb wel zo'n noodradio.
Ja, die hebben wij ook gekregen.
Oh, dat heb je wel?
Ja, gekregen voor de kinderen, maar daar moet je ook batterijen bij hebben. Die hebben we dan weer niet.
Oh ja, dat is dan weer niet zo handig. Ja, nee, die moet je wel hebben. Maar zit bij mij ook nog een slinger aan. Hè? Dus als het echt helemaal misgaat, dan ben ik Fred Flintstone, weet je wel. Dat je echt helemaal terug naar...
Hij is nog niet uit de doos geweest.
Oh, doosje, misschien toch een keer doosje, kijken.
Ja.
Want straks gaat het helemaal mis. En dan denk jij, god, had ik hem nou maar wat eerder uit die doos gehad.
Ja,
als het helemaal niet om
ik,
nu.
Ja, nee.
Want die gebruiksaanwijzing is wel een ding, hoor.
Oh,
nou ja, kijk, het mooie van het apparaat is dat ze maken het allemaal zo compact mogelijk en zo moeilijk mogelijk. Of zo makkelijk mogelijk, zal ik maar zeggen, om mee te nemen. Maar iedere knop heeft dus een 3-dubbele functie ongeveer. Dus je moet wel echt even weten wat je...
Oh, voor mij je... gewoon aan, uit en Hilversum 1, zal ik maar zeggen. Is
ja, nou, het kan allemaal wel, tuurlijk. Ja. Hij heeft zelfs een leeslampje, man. Dat is belachelijk. Maar goed, dus zo'n...
Nee, maar
noodradio.
Ja, nee,
maar je gaat toch geen flessen water in huis halen en zo.
Nee, ja, dat zou inderdaad wel moeten misschien.
Ja.
Maar het staat me zo tegen. 20 jaar geleden had ik een klant. Ja, 20 jaar geleden, iets langer zelfs. Een man, schat helemaal rijk, woonde alleen in een groot huis in Gouda. En werkelijk, op de eerste etage was alleen zijn slaapkamer... betreed maar.
Ja.
De rest van het huis stond helemaal vol met washandjes, blikken, potten, messen, vork. Dus alles, helemaal, dat hele huis was helemaal vol. En als dat nog niet erg genoeg was, dit kun je allemaal, je hebt allemaal, de winkels gaan dicht, heb je washandjes nodig en handdoeken heb je nodig.
Dat is niet het eerste wat ik aan zou denken.
Nee, dat heette vroeger een uitzet. Dus, dit lag allemaal boven. Dus lakens, kussens, dat soort dingen. Allemaal. Alsof dat niet genoeg was. Dat hield hij dat ook heel nauwgezet bij. Want het werd ook allemaal op vaste tijden. Ging alles het huis weer uit. Oh, en kwamen er weer spullen terug.
Maar dat voelt eigenlijk als een soort dwangneurose.
Een absolute dwangneurose. Maar die zei, die man had gewerkt voor een grote bank. Intensief beheer heet dat. Als het fout gaat met een klant van de bank, dan word je in intensief beheer genomen. En wat doen die mensen? Die proberen zo snel mogelijk van zo'n klant af te komen, linksom of rechtsom. Dus ze verkopen alles wat ze maar voor de handen. En die was dus altijd bezig met rampscenario's. Dus voor zichzelf ook. Onvoorstelbaar. En dat heb je niet. Bij Coat hoor je natuurlijk ook wel een beetje dat blikken en eten heeft ze natuurlijk wel.
Ja.
Had ze ook al toen het goed ging. Maar we waren er slecht op voorbereid. Wij, een beetje linkse hoopoptimisten, waren slecht voorbereid op dit scenario. Dat het ook wel eens mis zou kunnen gaan.
Ja, maar
ik zei tegen jou, we hadden het over Dansen op een vulkaan. Foxtrot, die musical is geschreven door Annie M. G. Schmid. Mm-hmm. Net voor 2000 is die hertaald door Ivo de Wijs.
Mm-hmm.
En die, daar had ik eens een keer over Foxtrot een e-mailwisseling met hem over. En die schreef toen, wat heb ik er ook alweer mee gedaan? Het eerste wat ik met die tekst gedaan heb van Annie M. G. Schmid is al die verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog eruit gegooid. Mm-hmm. Dat kun je je nu niet meer voorstellen, omdat die musical, die tekst althans van die musical, nou juist zo'n voorspellende gave heeft.
Mm-hmm.
Maar in 1999, 2000 was dat helemaal niet zo. Toen dachten wij dat het allemaal fantastisch zou worden en blijven.
Ja, enorm optimisme. Ja.
Ja.
Ja. Maar goed, even terug naar dat noodpakket. Want ik begrijp wel dat jij zegt van laat er dan maar meteen een bom op ons vallen. Het allemaal is afgelopen. Maar het punt is natuurlijk dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat we veel eerder te maken krijgen met dat plotseling alle stroom.
Soort cyberwar.
Of het water vergiftigd of zo. Dus wat dat betreft doe ik denk ik toch wat meer dan jij. Ik heb wel mijn flessen water en mijn groenteconserven klaarstaan en zo. In de hoop dat ik het nooit hoef te gebruiken.
Ja, maar ik bedoel,
of je bent boodschappen vergeten te doen. Dat je denkt, ik ben toch wel blij dat ik nog een blikje groenteconserve heb. Maar dan moet je eigenlijk je noodpakket weer aanvullen natuurlijk.
Als jij binnenkort in Rotterdam gaat wonen, dan merk je natuurlijk ook dat het allemaal niet zoveel uitmaakt wat je doet. Het eerste wat ik zou doen als de vijand is proberen die haven van Rotterdam uit te schakelen.
Ja, dat is een van de redenen waarvoor ik denk, ik zit in Haarlem toch ook wel goed nog eventjes.
Ja, je zit hier gewoon, dit is een beetje een soort uitgaansgelegenheid.
Het bloemetje van Martien.
In het programma wat wij doen voor over het algemeen dementerende bejaarden, hebben wij een medley met liedjes over Amsterdam.
Ja.
En ergens midden in die medley zit het bekende liedje Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan.
Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan.
En daarvan vertel ik dan altijd aan die mensen dat Willy Walden en Piet Muizelaar als Snippersnap dat zongen in het Lido. En dat toen al iedereen dat een prachtig, vooral een soort verzetslied vond.
Ja.
En iedereen zich erover verbaasde dat Snippersnap dat durfde te zingen terwijl de Duitsers meekeken.
Want we hebben het over welk jaar?
1943. Okay. 1943, ja. Dus midden in de oorlog zongen ze dat op het Leidseplein. In het Lido. Maar dat het zo bijzonder is dat het liedje geschreven is door Jacques van Tol.
Juist.
Die toen zeer werd bewonderd door veel mensen. Maar die bleek na de Tweede Wereldoorlog fout te zijn geweest. De eerste jaren van de oorlog, tot en met 1944 zelfs. En is ook voor 3 jaar in interneringskamp terechtgekomen.
Oké.
Dus iedereen zat er met tranen in de ogen dit verzetslied te zingen.
Maar hij schreef ook, hij heeft heel veel geschreven, ook voor anderen, toch?
Het is ongelooflijk. Ik doe even een aanslag op je leeftijd. Dat moet ik er wel bij zeggen, want voor mij ligt dat wat meer voor de hand. Maar als je voor een dubbeltje geboren bent,
ja,
ik noem maar wat. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd voor Doris. Hij schreef heel veel voor Doris.
Want dat, als je voor een dubbeltje geboren is, Louis Davids, of niet?
Louis Davids, ja, ja. Ja, voor Louis Davids heeft hij nagenoeg alles geschreven.
Oké. Okay. Maar alleen, deed hij dat dan onder zijn eigen credits?
Nee, of? Davids kwam bij hem langs en zei hij, heb je nog wat? En dan werd het lied, koos hij een liedje uit. Daar betaalde hij wat voor. Maar dan kocht hij ook meteen, jij bent er beter in thuis, de rechten, dus de auteursrechten. Okay. Dus heel lang, pas ver na de Tweede Wereldoorlog, is zeg maar het volk erachter gekomen dat het allemaal van de hand van Jacques van Tol was. Want dat is het bijzondere. Voor
en dan
bloemetje.
Hebben we het over tekst of ook over muziek?
Nee, we hebben het echt alleen maar over tekst.
Ja, ja.
Dus hij schreef bijvoorbeeld voor Fien de Lamar, ik wil gelukkig zijn.
Oh ja.
Ja, en zo schreef hij dus voor mensen. Dat zei hij, zijn zoon is later wel eens geïnterviewd. Dat is Tol Hansen, Hans van Tol.
Big City.
Ja, die schreef, mijn vader schreef naar het imago, of die schreef eigenlijk het imago van de artiest. Dus als hij wist wat hij artiest voorstelde en wilde voorstellen, dan ging die daar helemaal in mee. Dus toen hij werd aangevallen na de Tweede Wereldoorlog op zijn, hoe zeg je dat, foute keuze voor de NSB, zei hij, nee, maar dat is helemaal, ik schrijf voor een NSB'er, hij schreef ook gewoon antisemitische liederen. Schrijf ik antisemitisch, voor een communist, communistisch. Ik schrijf gewoon naar de artiest toe. Dat
maar
heeft niets met mij te maken.
Staat het natuurlijk niet zo lekker in het programmaboekje van Fien de Lamar dat ze allemaal nummers van Jacques van Tol zingt.
Nee, maar dat stond er ook niet bij.
Dat werd dus ook, in die tijd maar mede daarom ook werd dat weggelaten.
Ja, nee, na de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef al voor de Tweede Wereldoorlog schreef hij de teksten. Ik geef het je te doen. Voor de Bonte Dinsdagavondtrein. Dat was een beroemd, berucht radioprogramma.
Hij is wel blijven schrijven, ook na zijn veroordeling, zeg maar.
Ja, 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 zeker. Want na de Tweede Wereldoorlog startte de Bond een dinsdagavondtrein weer. Ja, dat was fantastisch. Toen zat hij in een interneringskamp in Laren. En hij woonde ook in Laren trouwens, maar toen zat hij dus geïnterneerd. Het hek van het interneringskamp, dat grensde bij toeval aan de tuin van René Sleeswijk, de grote producent.
Ja.
En ook toen, in die tijd, het was hem niet verboden om te schrijven, ook in die tijd, in het interneringskamp, schreef hij dus alle teksten, liedjes en sketches voor de Bonte Dinsdagavondtrein. En die gaf hij dan één keer per week door het hek aan, handgeschreven, aan René Sleeswijk.
En niemand mocht eigenlijk weten dat het van hem kwam.
Nee, daar is naderhand wel een enorme rel over ontstaan in de eind 50er jaren. Is daar een enorme rel over ontstaan. Toen heeft de AVRO gezegd, ja, dit kan toch niet. We willen geen zaken met die man doen en dat mag niet. En de producenten van de programma's waar die allemaal voor schreef, want het was er niet één. Die zeiden, ja, wij kunnen niet zonder hem. En dan hoeft de AVRO het niet te weten. Dus toen, in die tijd schreef Jacques van Tol al onder 25 verschillende pseudoniemen. En toen hebben ze er een man tussen geschoven. Gewoon ook een verzonnen man er nog tussen, die de liedjes weer inkocht van een van die 25 pseudoniemen. En toen is dat later wel uitgekomen en is dat een rel geworden met god weet die Simon Carmichelt.
Oh ja.
En die zei, als dit in de show zit van Wim Sonneveld, was het toen. Want Wim Sonneveld kocht ook bij hem.
Zo.
En als dit in de show zit, dan trek ik mijn nummer De Krokettenman uit Amstelveen. Als je dat nog kunt herinneren.
Ja, zeker.
Die conferentie, dan trek ik die conferentie terug.
Maar Sonneveld wist dus wel dat hij kocht van een die man ging, die helemaal fout was.
Sonneveld was gewoon al een hele goede klant van Jacques van Tol in 1942. Dus toen hij echt fanatiek NSB'er was,
toen ging
Sonneveld er al langs. Ze hadden gewoon teksten nodig.
Hey, en die Jacques van Tol zelf, is die er schathemeltje rijk van geworden? Of
die heeft er nooit iets aan verdiend. Die is ooit gekomen tot een huurhuis in Laren. En dat was het wel.
Hij kreeg toch wel betaald voor al die teksten, neem ik
aan. Ja, maar ja, het is een eenmalig bedragje van niks. Het is 25 gulden hier en 5 gulden daar. Het was Het is gênant, maar die man schreef dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat hield dus nooit op.
Is heel belangrijk eigenlijk figuur in de Nederlandse kleinkunstwereld.
Ja, die man heeft... Het is... Dus als je ziet wat hoe je heette, als je ziet
hoe
wat die man,
je bent vergeten.
Ja, maar als je ziet wat die man geschreven, dat is dus Eddie Christiani. Dus ja. Daar schreef hij ook voor. Dan schreef hij dus complete radioshows. Hij schreef, want de film kwam toen net en toen de stomme film werd vervangen door de sprekende film, zeg maar, dacht iedereen dat het dan een film moest zijn met muziek.
Ja.
Maar dan moet je wel liedjes hebben. Dus ja. Wie schreef die liedjes? Alle liedjes uit van alle films in die tijd zijn allemaal geschreven.
Ja. En was hij meer Nederlandicus of was het uit de hand gelopen hobby?
Totaal uit de hand gelopen hobby, inderdaad. En hij schreef dus ook alles voor Snip en Snap. En zo, ik weet niet, ken jij? Ik draai een nippeltje aan een transistor. Nou ja, dat soort dingen.
Ik ken, maar het is dat wel allemaal ver voor mijn tijd. En ook voor die van jou natuurlijk. Maar
ja, maar het zit nog wel op de een of andere manier in een soort collectief geheugen.
Ja. In de categorie, als ik twee maal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel.
Dat gaat allemaal, kun je allemaal... En
ook een beetje de liedjes die wij wel eens zingen voor onze doelgroep daar. Hè?
Zeker, wat wij zingen voor de ouderen.
Maar ging je wat van dit genie laten horen? Of was het meer gewoon dat je even iets wilde
vertellen?
Nee, gewoon
wil iets vertellen over dat echt die man heeft boeken volgeschreven. Maar had... Dan gaat hij dan nou erover op. Die had dus in de oorlog op zaterdag, op zondagmiddag zijn eigen cabaret. Ook weer onder een andere naam dan weer. Dat heette Paulus de Ruiter. Het zaterdagmiddag cabaret. Dat deed hij op verzoek van de Duitsers. En daarin had hij dus echt de meest verschrikkelijke antisemitische teksten zitten.
Maar hij kwam natuurlijk na de oorlog. Een aantal studio's kwam hij gewoon ook niet meer in. Dus dat moest allemaal via papiertjes en anoniem.
Ja, maar hij hoeft ook geen studio, want hij zat thuis te schrijven. Ja. En iedereen kwam bij hem smeken om teksten voor zijn programma's. Maar de Kostijn en dat soort dingen, die kwamen allemaal bij hem over de vloer.
Ja, en die gingen er dan muziek op zetten. Ja.
Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me? Or silver and grey me? When you false tooth me? Gin and vermouth me? When I get to be 64.
Nou, Martien, met die Jacques van Tol zaten we natuurlijk wel echt in een andere generatie. Hè? Dat is wel...
Ja,
zelfs nog voor onze tijd. En nu we het toch over die generatie hebben, vond ik wel leuk eigenlijk dat je dit deed. Want Boekenweek, die net achter de rug is, gaat ook over generatie.
Ja, dat zei je, ja.
En volgens mij ook over taalgebruik, wat specifiek bij een bepaalde generatie hoort. En toen dacht ik in het kader van de pingpong, die wij van sommige mensen moeten doen. Hé, hey, Rolf, hey, klaar. Misschien wel leuk om dan wat woorden te doen die met onze generatiegenoten bekend zijn. Maar nu niet meer.
Nee.
Maar toen ben ik eerst eens gaan kijken, welke generatie horen wij eigenlijk bij? Wat dacht jij?
Volgens mij word ik regelmatig uitgemaakt voor boemer.
Ja, best grappig.
Ben je toch een boemer?
Ja. Ik heb dus altijd gedacht, kijk, wij schelen maar een jaar. Maar ik heb altijd gedacht dat boemers echt nog voor ons lagen. En toen ben ik het gaan nakijken. Drie verschillende bronnen geraadpleegd. Schreef alle drie iets anders.
Mm-hmm.
Maar waar ik me het meest comfortabel bij voel... Ja. En dat is een beetje triest, want dan vallen wij net tussen twee generaties eigenlijk. Want die boemer staat hier van 41 tot 55.
Oh.
Dus dat zijn echt mensen die in de oorlog...
Dat is inderdaad
geboren,
veel eerder dan ik had gedacht.
En die de opbouw heel bewust hebben meegemaakt.
Ik dacht dat ergens
en dat zou dus betekenen dat wij van de generatie X, oftewel de generatie niks, zijn.
Nee.
Maar dat is dan weer 56 tot 70. Dus dan staan wij weer heel erg aan het begin. Dus
maar wat komt er naar X dan?
Naar X komt de pragmatische generatie. Dat is 1971 tot 1985. Daar herken ik wel wat van. Daar zitten misschien jouw kinderen ook in. De patatgeneratie. Die zijn opgevoed door de boemers.
Dat zijn wij nog niet, zeg maar. Dus ik dacht dat wij bij X, dat wij X ineens al gebombardeerd waren tot patatgeneratie. Maar dat...
Nee. De patatgeneratie is daarna.
Ja.
En die generatie X heet ook wel de verloren generatie of de generatie niks.
Het wordt beter.
Ja, ja, maar dat, een van de kenmerken van de generatie X is dat dat de ouders van nu zijn, of misschien zelfs de generatie die intensief bezig is met kleinkinderen, mm-hmm, bijvoorbeeld. Nou, dat herken ik natuurlijk wel van jou. Mantelzorg voor ouders, dat komt ook heel vaak voor in die generatie. Die pragmatische generatie, die zitten nu echt in de spitsuur van het leven, zal ik maar zeggen.
30, 40.
Ja, dus ik denk dat Marijn daar een mooi voorbeeld van is. Dan heb je de generatie Y, ik weet niet hoe je dat in het Engels zegt. Maar dat is 86 tot 2000. Dat vind ik typisch mijn David. De millennials wordt dat ook wel genoemd. Ja, ja. En dan heb je de generatie Z, waar je nu heel veel over hoort. Hè, Generation Z. Dat zijn echt de digital natives. Dus die zijn helemaal opgegroeid in de...
Ligt het aan mij? Of zijn die wordt die tijdspanne dat degene die een generatie omvat steeds korter?
Nou, vergeleken bij de... Nou, hoewel. Nee, ik zie eigenlijk overal 14 jaar. Het is vooral consequent. Het is ingedeeld in... Ja, allemaal van 14 jaar. Maar goed, ik voel me nog helemaal thuis in de boomers. Nog helemaal thuis in de generatie X. Maar we kunnen ongetwijfeld wel een aantal termen, woorden, begroetingen verzinnen.
Uit de 70er jaren. Zo. Uit de 60, 70er jaren. Jazeker, ja.
Dus misschien wel leuk om daar dan mee te gaan pingpongen. Een stukje begrip.
Koffie zetten.
Haar op je puntje, 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 puntje.
Mag ik hier even bellen?
Carbonpapier.
Als het maar niet interlokaal is.
Verdomd interessant, maar gaat u verder.
Dan moet je 002 even bellen.
Positivo.
Actualiteit rubriek.
Te gek.
Het is zondag, we gaan even een eindje omrijden.
De mazzel.
Ja, de goede gesprekken hebben we altijd bij het afdrogen.
100.000 stratenboeken.
Portemonnee.
De piekbuis. Ja, we gaan een beetje afwijken, Martien, van ons normale lied. Want we hadden eigenlijk altijd maar één ding wat centraal stond. Het moest Nederlands kleinkunst zijn, ja. Precies. Maar het begon eigenlijk zo dat ik 2 weken geleden, geloof ik, dit nummer op de radio hoorde. Bovendien van jouw geliefde Randy Newman. Dat ik me realiseerde, dit nummer hebben wij in de jaren 70 beluisterd. En we hebben erom gelachen als ware het een cabaretnummer. En als je nu naar de tekst kijkt, is het godbetere echt helemaal alsof dit een toespraak van Trump is. Het is onvoorstelbaar hoe visionair hij eigenlijk geweest is. Hoewel hij dat toch waarschijnlijk ook meer als een grap bedoeld heeft. Maar het is nu angstig dichtbij gekomen.
Ja, jij zei het en ik heb er toen eens even naar gekeken. Ik denk dat, ik weet niet of je daar mee eens bent, hebben we het niet over gehad. Maar Randy Newman is natuurlijk een cynie, of in die jaren, hè, hij is naderhand veel muziek gaan schrijven, maar was natuurlijk een uitgesproken cynicus. Iemand die, wat is dat? Iemand die wantrouwend is. Iemand die, dat gaat verder dan kritiek hebben. Je vertrouwt het niet. En spreekt dat uit. Verbitterd. Dat was, en zo zagen wij hem ook. Maar zijn teksten beschouwden we als satire, als cabaret.
Ja.
Iets waar we echt wel enorm om konden lachen. De overdrijving was geweldig.
Nee, maar dat bedoel ik. En wat nu zo wrang en zo cynisch is.
Is dat het waarheid geworden is?
Ja, precies. Maar ook heel concreet. Het is niet, op een gegeven moment in dit nummer heeft hij...
Het is niet ironisch, dat bedoel ik juist. Het is niet ironisch meer, het is niet cynisch meer. Nee. Het is zeker geen satire meer. Nee.
Maar
dat
je dus nu luistert naar We'll Save Australia, The One Who Hurt No Kangaroo, We'll Build an All-American Amusement Park. Dat je denkt, dit heeft Trump letterlijk ongeveer over Gaza gezegd.
De Riviera van Israël van.
Precies. Ja. Hoe is het toch mogelijk? Ja. Maar zou Randy Newman nou ooit hebben vermoed dat zijn nummer zo griezelig waar blijkt te zijn. Dat kan ik me toch niet voorstellen.
Ik denk dat dat ongeloof er wel heel bij Randy Newman wel heel diep in zit. Mm. Maar ja, ik vertelde je dat het mooiste is natuurlijk altijd die cabaretnummers die op hol slaan.
Ja.
Dat vind ik prachtig.
Ja.
Maar vaak, ik heb maar eens geluisterd weer naar Wim Kan, die in 1963 al voorspelde dat het helemaal mis zou gaan met de olie in Groningen. En dat is op zich geen voorspelling, maar iemand pakt dat. En in zijn stoutste dromen had hij zelf niet kunnen denken dat het zou gebeuren.
En nu
maar
kijk je
verdomd,
terug. Ja.
Het is zo gegaan, zoals hij toen zei. En ik denk dat dat bij Randy Newman ook zo was. Ik denk dat het is half waarschuwend van kijk uit.
Ja.
Dit zou zomaar kunnen gebeuren. En ik denk dat het is verschrikkelijk dat het gebeurt.
Je kunt niet zeggen dat het bij Randy Newman een protestsong is, toch? Daar vind ik het toch te...
Nee,
te veel
inderdaad,
bijna een cabaretnummer voor.
Het is een beetje van zich afschrijven, inderdaad. Van,
ja,
van,
maar echt ingehaald door de realiteit. Ja. Dat je denkt, holy fuck, het is
ik gewoon... Heb, ja, het kan niet meer, nou, tenminste, wij niet.
Nee.
Hij is 82. En nu een briefje te schrijven en zeggen, goh, meneer Newman...
Hoe heb je dat nou toch bedoeld? Kom een keer bij ons aan tafel zitten om dat uit te leggen.
Kom eens een keer naar ons.
Maar het past natuurlijk wel mooi binnen ons thema, dat je denkt van, jeetje, wie had dit ooit kunnen voorzien, hoe ver we nu zijn...
Ja, maar dat geldt... Goed, ik haal nog maar een andere bij. Dat geldt natuurlijk ook voor Annie, daar gaat ze weer. Annie M.G. Schmid,
ja.
Die de musical Foxtrot heeft geschreven.
Ja, Vluchten kan niet meer.
Ja, Vlucht, ja. Maar ook inderdaad De Laatste Dans.
Ja.
En dat is wel een... Dat hele nummer is gewoon een beschrijving voor hoe we ons nu gedragen. Iedereen gaat maar door met leven, niemand kijkt om zich heen.
Maar dat vind ik
en nog even
eerder...
snel op vakantie, want nu kan het nog.
Maar dat vind ik dan nog eerder, daar zit nog eerder naar mijn idee een soort waarschuwing in, een soort visionair dan bij Randy Newman.
Nee, Randy Newman schrijft het ook al als waarheid op.
Ja.
En het is natuurlijk verbijsterend in dat nummer. They'll hate us anyhow, so let's drop the big one now. They don't respect us. Dus
je hoort Trump.
Het zijn gewoon citaten van... Zonder enig voorbehoud. Ongelooflijk hoe hij dat gedaan heeft.
Nou, moeten we verder nog iets uitleggen aan deze tekst? Of is
je moet weten dat The Big One was de omschrijving in 1972. Toen is het nummer geschreven. Was de omschrijving voor de atoombom. Ja. En waarom iedereen er op dat moment mee bezig was. Omdat in het nieuws was dat de Amerikanen bezig waren een bom te ontwikkelen. Wat naderhand de neutronenbom werd genoemd. Een bom te ontwikkelen. Die je gewoon kon droppen.
Ja.
Dan bleef alles staan. Bomen en huizen. Alleen de mensen waren dood.
Ja, en dat was weer die opland, die beroemde oplandtekening, toch? Van stop de neutronenbom te beginnen.
1981, grootste demonstratie die we hier ooit gehad hebben. En die... hoe heet het? Nee, want toen zou die neutronenbom, die zou hier ook opgeslagen worden. Maar of dat ding er ooit gekomen is, dat is dan weer zo leuk.
Nee, dat weet ik ook niet.
Nee, dat hebben we nog. Niemand die ook eens wat vertelt ook. Van.
Maar dit nummer, dit komt uit eind jaren 70?
Political Science, Newman, heet het. Nee, ik denk dat hij het geschreven, dat weet ik wel zeker. Hij heeft het geschreven in 1970.
Zo.
In 1972 is het, 1970. 1972 is het op de planken gebracht en op de plaat gezet. Maar moet je nagaan, dacht ik van de week ook over. Dat is 54 tot 56 jaar geleden. Ja, dat is onvoorstelbaar.
Nou, ik denk dat we maar eens moeten gaan doen.
Ja.
No one likes us. I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We drop the big one and pulverize them. Asia's crowded and Europe's too old. Africa is far too hot and Canada's too cold. South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Don't want to hurt no kangaroo. We build an all-American amusement park there. They've got surfing too. Boom goes London and boom Paris. More room for you and more room for me. And every city the whole world round will just be another American town. Oh, how peaceful it'll be. We'll set everybody free. You wear a Japanese kimono, babe, the Italian shoes for me. They'll hate us anyhow, so let's drop the big one now. Let's drop the big one now.
En de zanger heeft het pand inmiddels verlaten, want Haarlem Kapelle is sowieso wel een uitdaging, maar in de spits helemaal. Dus Martien zit inmiddels hopelijk vlak voor de avondspits en rijdt terug naar huis. Aan mij om afscheid van de luisteraar te nemen. We hopen uiteraard iedereen weer terug te zien in aflevering 68. En ik zeg het nog maar een keer. Als je deze podcast leuk vindt, zeg het alsjeblieft tegen vrienden, bekenden. Hoe meer luisteraars, hoe beter. En je kunt ook altijd nog even ons aanvinken op de podcast-app, zodat je zeker weet dat je geen uitzending meer mist. Fanmail, kritische mail, wat voor mail dan ook. We vinden het leuk om het te krijgen. En ons mailadres is whenim64podcast@gmail.com. Helemaal aan elkaar door. Instagram-account hebben we ook voor foto's en achtergrondinformatie. whenim64pod, ook helemaal aan elkaar door. Tot de volgende! Oh.